Van harte welkom allemaal. Laten wij gaan staan. Samen schuiven we aan één tafel. We dragen ons samen zijn op aan de God voor wie alle mensen gelijk zijn. Onze hulp is in de naam van de levende God, die hemel en aarde gemaakt heeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand aan ons begonnen is. Ik groet u allen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu lied 598, dan nos op scurite.
Omdat onze predikant nog ziek is, zullen Jan-Jorrit Hasselaar, onze stagiair, en ik deze avondmaalsviering begeleiden. Net zoals afgelopen zondag heeft Tom Mikkers deze dienst inhoudelijk voorbereid. Morgenavond zullen Jan-Jorrit en ik ook de dienst op Goede Vrijdag begeleiden. Maar we hopen dat Tom Mikkers met Pasen weer zelf voor kan gaan. En hij gaf vanmiddag aan dat wel te verwachten. Gaat u zitten. Vandaag willen wij het met u hebben over de theologie van het aanrecht. De theologie van de keukentafel. Misschien dat feministen in opstand komen vanwege deze term, maar ik wil u graag geruststellen. De theologie van het aanrecht en de dogma's of leerstukken die ik daaraan wil ophangen, voldoen aan alle criteria van emancipatie en gelijkwaardigheid. Bestemd voor zusters en broeders, bestemd voor alle letters van het alfabet, voor alle kleuren van de regenboog. De theologie van het aanrecht kent geen rolverdeling. De theologie van het aanrecht is een eenvoudige, maar doeltreffende theologie. Het is namelijk de theologie van het eten en drinken. Het is in de kerk een onderschatte theologie. We kennen de theologie van het woord in het protestantisme of die van de sacramenten in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar een theologie over het aanrecht en de keukentafel, die ontbreekt. En toch is de opkomst van het christendom en de groei ervan voor een belangrijk deel bepaald door het gegeven dat de eerste christenen maaltijden organiseerden waaraan iedereen kon aanzetten. In de loop van de tijd kregen deze maaltijden een steeds symbolischer invulling. Dat wil zeggen, een stukje brood en een slokje wijn. De oorsprong van het heilig avondmaal is echter een echte maaltijd. En het lijkt mij dat juist in deze tijd de theologie van het aanrecht, van de keukentafel en het samen eten een weg is naar onderlinge vrede en gemeenschap. Op dit punt kunnen we iets leren van de invulling die de eerste christenen gaven aan het gemeenschappelijk leven, het leven met elkaar. In de christelijke geschriften die de kerk in het Nieuwe Testament gebundeld heeft tot een bundeling van vroeg-christelijke teksten, is onderlinge gemeenschap een vertaling van het Griekse woord koinonia. Dat is een zelfstandig naamwoord dat teruggaat op het bijvoeglijk naamwoord koine. En dat betekent gemeenschappelijk. Koinonia suggereert intimiteit, verbondenheid. De eerste christenen die met elkaar leefden en elkaar ook broeder en zuster noemden, hadden een sterk gevoel en een levend besef van onderlinge gemeenschap. Dat mag hol klinken, maar het wordt wellicht concreter als je onderzoekt hoe zij hiermee omgingen. De eerste christenen geloofden in de spoedige wederkomst van Christus op aarde. Dit geloof bracht een zekere opwinding en spanning teweeg en men zocht elkaar op. De eerste christenen bezaten zelfs alles gemeenschappelijk. Dagelijks gingen zij trouw naar de tempel, braken het brood bij iemand thuis en gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart. Ondanks deze radicale vernieuwing die de eerste christenen invoerden, waren de eerste broeders en zusters in heel veel andere opzichten toch ook weer kinderen van hun tijd. Zo trokken ze het patriarchaat niet in twijfel. De man had meer in de melk te brokkelen dan de vrouw. En ook de afschaffing van slavernij kwam niet op in hun gedachtenwereld. In de allereerste keuken van het christendom golden regels van hoog en laag die allang de onze niet meer zijn. Maar samen eten, dat deed men wel. En dat samen eten kenmerkte zich door een vernieuwende gedachte. De gedachte dat voor God alle mensen gelijk zijn. In hun vreugdevolle opvatting dat voor God alle mensen gelijk zijn, vormden zij zo een ongehoorde uitdaging voor de hele sociale, politieke orde van het Romeinse Rijk.
Voor God zijn alle mensen gelijk. Zo eenvoudig is de basisgedachte achter het avondmaal. Voor God zijn we dus allemaal gelijk. Wilt u hierover eens in stilte nadenken wat dat voor u betekent? Elkaar echt als gelijk zien. En we weten allemaal dat het buitengewoon ingewikkeld is. Ik denk dat we allemaal voorbeelden kennen van mensen waar we tegen op zien en mensen waar we op neerkijken. Ik wil u dan ook vragen om aan uw linkerhand iemand in gedachten te nemen waar u tegen opkijkt. En aan uw rechterhand iemand die u verafschuwt of die u minder waardig vindt. Dus aan uw linkerhand iemand waar u tegenop kijkt. Aan uw rechterhand iemand die u verafschuwt. En als u dat doet, zeg dan in uzelf eens dat zin dat je voor God zijn we allemaal gelijk. En we blijven nu even stil om in gedachten uw denkbeeldige tafelgenoten aan uw linkerhand en aan uw rechterhand te begroeten.
Dan lees ik u nu uit de Bijbel, uit het boek volgens Lucas, hoofdstuk 22, de versen 7 tot en met 21. De dag van het ongedesemde brood, waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Zij vroegen hem: waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde: let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En zeg tegen de heer van dat huis: de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had. En ze bereidden het Pesachmaal. Toen het tijd was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hem: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel aanlicht.
We gaan weer even terug naar die denkbeeldige tafel waaraan aan uw linkerhand iemand ziet waar u tegen op kijkt. En aan uw rechterhand iemand zit die u afschuwt. En dat moment dat we in onszelf zeiden, voor God zijn alle mensen gelijk. En we willen nu even de tijd nemen met elkaar om daar een klein gesprekje over te hebben. Dus wat zijn uw gedachten op het moment dat we u uitnodigen om aan een denkbeeldige tafel iemand aan uw linkerhand en iemand aan uw rechterhand in te beelden? Tegen wie kijkt u op en waarom? En tegen wie kijkt u neer en waarom? Is er iemand die daar iets op wil zeggen? Wat zijn uw gedachten bij deze denkbeeldige oefening? En straks misschien wat verder in het gesprek, durft u te zeggen op wie u opkeek of tegen wie u neerkijkt? Wie durft zijn gedachten met ons te delen hierover?
Ik wil daar best iets over zeggen. Bij mij is iedereen gelijk. Wie of het ook maar is. Ik vind als je iedereen met respect behandelt, dan kun je ook met iedereen omgaan. En dan is niemand meer of niemand minder. Zo kijk ik op dit moment de wereld in. En naar mensen.
Dan vul ik het even aan. Ik heb mijn leven lang nog nooit tegen niemand opgekeken. En ik kijk ook nu nog tegen niemand op.
Dito. Weet je, kijk tegen niemand op. En ook niet iedereen is gelijkwaardig. En het is inderdaad hoe je iedereen benadert.
Ik ben nog wel benieuwd dan, waarom kijkt u tegen niemand op?
Dat komt bij ons thuis. Ik ben de jongste uit het gezin. En als mijn ouders, mijn moeder vooral, de dominee binnenkwam, ging ze uit haar stoel en dan zei ze tegen hem, ga daar maar zitten. En dan kwam de dokter op bezoek en dan ging ze uit de stoel en zei ze, ga daar maar zitten. En verder tegen niemand. En dan heb ik eigenlijk mijn leven lang, heb ik daarvoor afgeschuwd. En vandaar ook, of ik nou bij ons in de kerk ben, want wij komen uit Twente. En we komen hier, dan zeg ik altijd van, waar ook maar een kerk is, niemand is meer dan een Twentenaar of een Westeling of wie dan ook. Dus vandaar ook kun je altijd overal naar elke kerk toe. En vandaar ook wil ik tegen niemand opkijken. Dat is gewoon mijn, ja. Ik heb daar vroeger zoveel tegenop gezien. Daarom kan ik ook met iedereen overweg, denk ik. Denk ik.
Ja, dank u wel. Is er iemand anders die wil reageren als onderdeel van dit gesprek?
Niet allemaal tegelijk.
Er zijn wel mensen in je leven. Oh, dat kan ook wel heel hard praten hoor. Er zijn wel mensen in je leven die je bewondert door bepaalde dingen die ze gedaan hebben. Ik heb een enorme bewondering, ze is al lang overleden. Toen ik 6 was, ging ik naar een kinderoperette. En die mevrouw is mijn leven, die heeft me muziek bijgebracht. Die is me mijn hele leven eigenlijk meegegaan, waar ik ook naartoe ga. En nog steeds kan ik aan haar denken. Bewondering, maar dat is misschien heel wat anders. En momenteel ben ik geneigd om te zeggen Poetin, maar dat is misschien niet aardig. Nee, niet bewondering. Tegenovergestelde. Dat was de eerste die bij mij opkwam. Maar ja, dat is misschien ook niet.
Ja, dus je kunt iemand bewonderen om de kwaliteiten die hij of zij heeft of wat hij of zij gedaan heeft. Maar dat betekent, als ik u goed begrijp, nog niet dat je hem boven jou plaatst.
Als je het over bewondering hebt, ik heb heel veel bewondering voor u. Ja. Omdat u wat moeilijk uit uw woorden kan komen. Dat had ik vroeger ook. Op een gegeven moment ben ik daar wel overheen gestapt, maar ik heb veel bewondering voor u dat u de dienst samen met deze mevrouw leidt.
Ja. Boven, ja.
Nou, dank u wel voor dit compliment. Het kwam al een beetje aan de orde, hè? Dus wie achten we hoger dan onszelf, maar ook wie achten we lager dan onszelf? Dus die persoon aan onze rechterhand waar we op neerkijken. Ik hoorde de naam van Poetin al vallen. Kunnen we daar nog iets met elkaar over doordenken? Wat kwam bij jullie omhoog? Of wat komt bij jullie omhoog als de naam Poetin valt? Als iemand waar we wellicht op neerkijken. Wie wil daar iets over kwijt?
Als ik denk aan Poetin, dan is dat voor mij het kwaad. De antichrist. Grappig dat u dat noemt, want dat was de eerste, ja, bij mij ook, die ik dus verafschuw. Maar goed, dat is mijn idee. Ik weet dat er mensen anders over denken. Maar dat kwam bij mij op. Antichrist.
Ze vieren daar ook Pasen.
Ik zeg, ze vieren daar ook Pasen. Het is natuurlijk me af te vragen hoe dat dan in elkaar zit.
Ja, dank u wel. Dus ook in Rusland wordt de Pasen gevierd. Dus ook daar wordt de boodschap van alle mensen zijn gelijk. Hopelijk komt die aan bod. Het onderscheid tussen wat iemand doet, wie iemand is. Dat is natuurlijk ook altijd een belangrijk onderscheid om te maken. Maar ik kan me voorstellen dat op dit moment zulke gedachten bij u en misschien bij ons allemaal wel naar boven komen. Iemand anders die hier nog wat over kwijt wil. Ik wil hem even omdraaien, want zoals jullie weten, ik zat de afgelopen maand in Zuid-Afrika en ik hoorde daar een mooi verhaaltje. En het verhaaltje gaat als volgt. De kleine Desmond Tutu, hij is altijd klein gebleven trouwens qua postuur. Zijn moeder was een schoonmaakster. Een zwarte vrouw, schoonmaakster in dienst bij blanke mensen. Zo zag Zuid-Afrika in die tijd eruit. En men keek op tegen blanke mensen. En toen wilde het op een dag dat er een blanke priester voorbij kwam. En die blanke priester liep langs het huis van de Tutu's. En Desmond Tutu was buiten spelen. En die zag dat die blanke priester zijn hoed afnam voor die donkere vrouw, die schoonmaakster. Was. En dat zette voor Desmond Tutu de wereld zo op zijn kop, dat hij zich van kinds af aan gerealiseerd heeft wat het betekent dat voor God alle mensen gelijk zijn. En die ervaring in zijn jeugd is er zo diep bij hem ingebeiteld, dat hij later dus in staat bleek om in de donkerste periode van apartheid maar te blijven zeggen, en voor God is iedereen gelijk. En dan zie je eigenlijk dat het omgedraaid wordt. Dus op het moment dat iemand die je hoger acht zich dienstbaar opstelt en jou ziet als gelijk, dat er dan een hele wereld kan veranderen, alleen al door zo'n klein ventje die groter wordt en die posities inneemt, waardoor hij in staat is om een land de juiste kant op te wijzen. Dus dat was een klein verhaaltje uit Zuid-Afrika dat mij dat voorbij kwam toen ik ook zelf nadacht. Wie zit er aan mijn linkerhand en wie zit er aan mijn rechterhand? Maar fijn om zo met elkaar even wat gedachten uitgewisseld te hebben. En dat de boventoon van dat gesprek is, voor God zijn alle mensen gelijk. En tegelijkertijd de weerbarstigheid van alle dag om ja, dat zo te zien en te leven. Maar juist met Pasen worden we eraan herinnerd om dat in het leven alle dag hoog te houden. Voor God zijn alle mensen gelijk. Worden we nu even stil en laten we even bezinken wat gezegd is.
In meer bevindelijke tradities gaat het avondmaal gepaard met zelfonderzoek. En dat zelfonderzoek kan vervelende moralistische trekjes krijgen als het daarin gaat over de vraag of je wel perfect genoeg bent. Dit zelfonderzoek maakt de mensen vaak ook bang, angstig. Of het ging helemaal niet over geestelijke ontwikkeling, maar over de vraag wie de macht in handen had. In vrijzinnige kring mijden we dit soort vragen soms ook, omdat we niet willen belanden in een theologie van veroordeling. Toch is zelfonderzoek ook waardevol. Niet om jezelf te pijnigen, maar om jezelf eerlijk en liefdevol te aanschouwen en te erkennen dat je soms tekortschiet. Zelfonderzoek is een omhelzing van imperfectie, nooit een veroordeling daarvan. Voordat we brood en wijn delen, zingen we daarom nu een lied dat daarover gaat. Het is een lied dat zijn oorsprong vindt in de spiritualiteit van de Iona Community, de ecumenische gemeenschap op het Schotse eiland Iona. Lied 400, voordat ik kan ontvangen brood en wijn.
Als u ons kent, God, zoals wij zijn, als u het werk van uw handen nooit verloochent, als u onze namen hebt geschreven in de palm van uw hand, doe dan aan ons wat u hebt beloofd voor alle mensen, voor alle tijden. Breng ons thuis uit ballingschap en dood. Keer ons tot leven, zoals rivieren woestijnen doen leven, met brood en vrede voor ieder mens. Richt onze voeten, richt onze ogen, dat wij niet ziende toch zien, dat wij vertwijfeld toch verder gaan, zelfs als wij aarzelen zoals Mozes, uw knecht. Zelfs als wij ons verlaten voelen, zoals Jezus, een mens voor allen door u gezonden. Hij was woord en gestalte van uw ontferming. Hij is beeld en gelijkenis van uw trouw en vriendschap. Deze rechtvaardige liet ons in brood en wijn een teken na van een blijvend leven met hem. Zo staan wij dan hier in de vrijheid waarin Christus ons gesteld heeft en breken het brood en delen de wijn. Want in de nacht dat hij sterven moest, nam hij het brood in zijn handen, stegende het, brak het en gaf het aan zijn vrienden. Neem en eet, mijn lichaam gebroken voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis.
gaf het aan zijn vrienden. En hij vervolgde: drink dan hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe verbond. Hij doet voor u vergoten tot vergeving van de zonden. Telkens als u hiervan drinkt, doe dit tot gedachtenis aan mij.
Deze mens gedenken wij, want onze dood heeft hij gezien. In droefheid is hij uitgezaaid in onze grond. In vreugde werd hij opgewekt tot leven. God in ons midden, zie de mens. Zie elke mens en breng ons bijeen met vrienden en vreemden, opdat wij een volk worden in een wereld zonder grenzen, waar vrede heerst en liefde woont. Zie elke mens en breng ons thuis.
Zingen wij lied 248. Voor God zijn alle mensen gelijk. Het avondmaal is een groot pleidooi om muren te slechten, grenzen op te heffen en elkaar te vinden, te zien, te begrijpen. De eerste christenen grepen nog niet naar de wapens om hun gemeenschap te beschermen. Zij poneerden op een vrij radicale manier het idee van de gemeenschap. En eten en drinken en samen delen vormden het uitgangspunt. Ook al is in het echte leven samen delen niet onze sterkste kant, en krijgt de een soms meer dan de ander, toch heffen we iets van die ongelijkheid op als we hier samen het brood breken. We drukken daarmee uit dat onrechtvaardigheid en onrecht niet het laatste woord zullen krijgen. Het aanrecht is in die zin een plaats tegen onrecht. Als we vandaag hier aan dit aanrecht en aan deze tafel brood en wijn delen, dan voegen we ons in een traditie die 2000 jaar geleden begon. Ooit, toen mensen na de dood van Jezus bij elkaar kwamen en hoopvol wachten op zijn wederkomst. Ze kwamen bij elkaar en ze deelden wat ze hadden. De theologie van het aanrecht en de keukentafel raakt ook aan andere problemen van onze tijd. Wij plunderen de aarde. Niet al ons eten is betekenisvol of liefdevol. Mens en dier lijden onder onze vraatzucht. Want in onze westerse wereld is voedsel ook een symbool van alles wat we te veel hebben. Als het om toegang tot voedsel en drinken gaat, is de balans nog altijd ver te zoeken. Het avondmaal herinnert ons ook daaraan. Dat we leren opnieuw naar ons eten en drinken te kijken en onszelf de eerlijke vraag te stellen: is dit het brood en is dit de wijn die de wereld beter maken? Deze maaltijd in 2022 herinnert ons dan ook niet alleen aan het laatste avondmaal uit de Bijbel. Het is ook een wake-up call. Een oproep om wakker te blijven, om niet in slaap te vallen, zoals de apostelen straks wel in slaap zullen vallen in ons verhaal. Want zolang niet iedereen te eten heeft op onze wereld, zolang zoveel mensen alleen maar toegang hebben tot ongezond en vet eten, zolang onze levens in beginsel een ongelijkheid tussen mensen bevatten, zolang niet iedereen in het leven gezegend is met evenveel geluk, zolang is deze maaltijd ook een manier om te zeggen dat we ons verbinden aan de opdracht om, als het ook maar even kan, dit alles te veranderen. De theologie van het aanrecht en de keukentafel is tenslotte ook een theologie van warmte, van aandacht. Hier ben je welkom, wat er ook met je is gebeurd. Schuif maar aan. Kom maar op met je verhaal. Ik zal proberen te luisteren en ik zal je het brood en de wijn laten proeven. Er is genoeg, ook voor jou, want er is genoeg voor iedereen.
Voor God zijn alle mensen gelijk. Zo eenvoudig is de basisgedachte achter het avondmaal wat wij vanavond met elkaar hier gevierd hebben. Laten wij nu samen bidden en we wisselen de voorbeden af met het zingen van Ubi Caritas. Dat is in het liedboek nummer 568a. Laten we bidden. Als Jezus in de Bijbel zegt dat hij er niet meer zal zijn, belooft hij dat we toch verbonden zullen blijven als ranken aan een wijnstok. Vanavond zijn we met elkaar de ranken van druiven aan een wijnstok. En weten we ons verbonden met al die andere mensen die vanavond brood en wijn delen als teken van hoop. Goede God, waak over ons nu de dag voorbij is. Waak over de kinderen die niet genoeg te eten hebben. Maar waak ook over degenen die zich volvreten. Waak over de achtigen en de onachtigen. Wij zijn allemaal gelijk in uw ogen. Zo zingen we samen. Bidden voor een wereld die in balans is, waar genoeg is voor iedereen. Een wereld die vrede kent en oorlog heeft uitgebannen. Al weten we dat dat nu niet zo is. We komen bij u, God, nu de nacht begint met onze bezorgdheid. We keren ons tot u met al die vragen waar we geen antwoord op hebben. Met al die problemen die we niet kunnen oplossen. Omdat ze te groot zijn. Of soms ook, als we heel eerlijk zijn, te ver bij ons bed vandaan zijn. We bidden voor een wereld die in balans is. Een wereld in vrede. Zo zingen we samen.
We bidden voor ons continent dat zoveel oorlogen heeft gekend en waar ook nu weer een oorlog moet. We bidden voor Oekraïne en we bidden ook voor de mensen in Rusland. Dat we elk vijandsdenken in de kiem smoren en steeds opnieuw de mens blijven zien. Juist in tijden van oorlog, wanneer mensen zich ook van hun meest donkere kant laten zien. Ook al is dat dan soms een moeilijke opgave. Dat we liefdevol blijven en ons niet laten meeslepen in een verhaal van haat en tegenstelling. Zo zingen we samen. Het verhaal gaat verder. Jezus zal vannacht worden gevangen genomen. Morgenavond om 7:30 komen wij weer samen in deze kerk. En u bent van harte welkom.
Het verhaal gaat verder. Jezus gaat een weg in eenzaamheid. Dat wij elkaar weten te vinden, ook als we eenzaam zijn. Dat deze maaltijd, deze avond ons daaraan herinnert. Wij zijn samen en voor God zijn wij allemaal gelijk. Hoe gehavend het leven soms ook is, we leven samen op deze wereld. Morgen komen we hier weer samen. En we sluiten deze dienst af met het zingen van lied 560. Thank you.